Matteüs hoofdstuk 18, want ik lees vanaf vers 15. Maar indien uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga heen en bestraf hem tussen u en hem alleen. Indien hij u hoort, zo hebt gij uw broeder gewonnen. Maar indien hij u niet hoort, zo neem nog één of twee met u, opdat in de mond van twee of drie getuigen alle woord bestaan. En indien hij dezelfde geen gehoor geeft, zo zeg het der gemeente. En indien hij ook der gemeente geen gehoor geeft, zo zei hij u als de heiden en de tollenaar. Voorwaar zeg ik u, al wat gij op de aarde binden zult, zal in de hemel gebonden wezen. En al wat gij op de aarde ontbinden zult, zal in de hemel ontbonden wezen. Wederom zeg ik u, indien er twee van u samenstemmen op de aarde over enige zaak die ze zouden mogen begeren, dat die hun zal geschieden van mijn Vader die in de hemelen is. Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden van hen. Toen kwam Petrus tot hem en zei: de Heere, hoe menigmaal zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot zevenmaal? Jezus zeide tot hem: ik zeg u, niet tot zevenmaal, maar tot 70 maal 7 maal. Tot zover. En dat zijn nogal wat uitspraken. Zo in de gauwigheid denk ik dan even bij elkaar gezet. En het lijkt ook wel een beetje een verandering van onderwerp. Omdat natuurlijk in het voorgaande gedeelte gesproken werd rechtstreeks tot de toehoorders in het algemeen. Terwijl aan de andere kant gewezen wordt op het kind, dat tot voorbeeld gesteld wordt. En dat kind blijkt dan de uitbeelding te zijn van gelovigen in het algemeen, maar in het bijzonder van degenen die de Heer zouden dienen. Ongetwijfeld onder het nieuwe verbond, dat is waar het in elk geval om gaat. Hoe dat ook zij, ineens worden andere dingen aangehaald. Indien uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga heen en bestraf hem tussen u en hem alleen. Ik denk altijd meteen, daar kan je dagwerk van hebben. Toch of niet? Indien hij u hoort, zo hebt gij uw broeder gewonnen. Maar dat is natuurlijk meestal niet het geval. Dat zal duidelijk zijn. En indien hij u niet hoort, zoals dus meestal wel het geval is, dan moet je er nog een keer naartoe. En dan moet je nog zien dat je twee anderen meekrijgt die zich voor hetzelfde karretje laten spannen. Dat staat hier. Of zeg ik nou iets geks? Ik zeg het alleen op een vreemde manier. Maar wat ik zeg, dat is, zo zit het dan toch. Dan moet je er nog twee of drie bij voorkeur mee zien te krijgen. Enzovoorts. En als dat nog niet helpt, maar dan ben je natuurlijk al een paar weken verder. Als dat nog niet helpt, dan zeg het de gemeente. Nog hele toestand, denk ik altijd. En als dat niet meer helpt, dan ben je er vanaf. Maar dan moet je er ook niet meer druk over maken. Dat is, want die staat is een schriftgedeelte. Dat, als u het mij vraagt, dat neem ik dan maar aan voor de gelegenheid. Als u het mij vraagt, tamelijk uniek is, omdat ik niet zou weten waar je uitspraken van dezelfde strekking nog meer in de Bijbel zou vinden. Dat in de eerste plaats. En aan de andere kant zitten we met het probleem dat je elders in de Bijbel wel degelijk uitspraken vindt die, laten we maar zeggen, hiermee dan toch in strijd lijken te zijn. En dan zeg ik het nog maar even voorzichtig. Want zo zit dat dan toch. Er zijn legio schriftplaatsen die dezelfde strekking hebben als vers 22, het laatste vers wat we zojuist gelezen hebben. Namelijk, hoe vaak zouden wij onze broeder vergeven? 70 maal 7 maal. Dan kun je alleen nog dagwerk hebben van het tellen. Maar ik hoop dat u met mij dan toch meteen vaststelt dat niet alleen elders in de schrift uitspraken te vinden zijn die in strijd lijken met, laten we zeggen, vers 15 tot en met 17, maar dat zelfs vers 22 hier rechtstreeks in strijd lijkt te zijn met vers 15 tot en met 17. Indien iemand tegen u gezondigd heeft, dan moet je erop af. Daarna moet je er nog een keer op af met twee of drie. Daarna moet je de gemeente ervan in kennis stellen enzovoort. Dat is een heleboel werk, maar het punt is natuurlijk dat dat het tegenovergestelde is. Die activiteit is volstrekt het tegenovergestelde van vergeven. Terwijl in hetzelfde schriftgedeelte, nou ja, een paar versen verder staat, men zou 70 maal 7 maal vergeven. Hoe dat ook zij, vergeven betekent in de praktijk dat je niks doet. Dat is wat vergeven is, dat is helemaal niks doen. vergeven, is of de vertaling van een Grieks woord, ik ga uit van het Nieuwe Testament nu, maar het is of de vertaling van een Grieks woord wat eigenlijk letterlijk betekent begenadigen, genade schenken. En dat woord wordt niet voor niks gebruikt, want het is gebaseerd natuurlijk op de werking van het nieuwe verbond. Wij leven onder heerschappij van de genade. Ons hoogste, het hoogste heersende beginsel in onze levens is immers genade. En het hoogste recht wat wij kunnen halen is dat van genade. En uit genade komt nooit een veroordeling voort. Nou goed, dat is de ene kant. De andere kant is dat, ik heb het niet nagekeken hoor, welk woord het hier is. Maar het andere woord voor vergeven heeft gewoon de betekenis van laten. Men vertaalt het dan met vergeven, omdat men dat in het verband, uit het verband opmaakt, dat men het zo zou moeten vertalen. Maar dat betekent gewoon laten. Ik zeg het altijd, als in het Onze Vader staat, vergeef ons onze schulden, dan staat er gewoon, laat ons onze schulden. Dat wil zeggen, reageer niet op onze schulden, doe er niks mee, doe alsof ze er niet zijn. En dat is dus wat vergeven is. Ik heb dat natuurlijk bij meerdere gelegenheden al naar voren gebracht. Maar en toen heb ik waarschijnlijk ook gezegd dat vergeven dus niet inhoudt dat je eerst iemand ter verantwoording roept. Dat hij dan eerst schuld moet beleiden en dat je daarna zegt van nou ik heb het je vergeven. Of ik vergeef het je. Of ik zal proberen het je te vergeven. Want je hebt zojuist het tegenovergestelde gedaan namelijk. En dan kan het al eigenlijk niet meer. Naar Bijbelse maatstaven kun je dan niet eens meer vergeven. Eigenlijk. Want je hebt erop gereageerd. Enzovoort. Je hebt je boven een ander gesteld, een ander ter verantwoording geroepen en hoe dat maar heten mag. En dat is echt het tegenovergestelde van vergeven. Dat is wat het is. Ik neem als voorbeeld, ja, of het als voorbeeld werkt, dat hangt er vanaf. Maar ik neem het dan toch maar als voorbeeld. Het Nieuwe Testament zegt, de brieven zeggen, dat wij altijd met vrijmoedigheid kunnen naderen tot God en meer specifiek tot de troon der genade, om de eenvoudige reden dat onze zonden niet gerekend worden. En dat is de waarheid waaruit wij leven, dat is dan ook de vrijheid waarin wij staan, dat onze zonden inderdaad niet onze relatie met God of met de Heer Jezus in de weg staan. Dat is in ieder geval de algemene strekking van in elk geval de Hebreeënbrief, maar van vele andere brieven. In vele andere brieven komt die gedachtegang uiteraard ook uitgebreid voor. Al was het maar alleen maar de bekende verse uit 1 Johannes 1. Indien wij, ik begin altijd wat vroeger te citeren dan anderen, maar voor alle duidelijkheid. Indien wij in het licht wandelen gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander. En niet met, alleen met elkander, maar ook met God en zijn Zoon Jezus Christus. Maar er staat nog een vers eerder. En dan staat er, en het bloed van Jezus Christus, God Zoon, reinigt. Die heeft ons gereinigd, ook niet zal ons reinigen, maar gewoon tegenwoordige tijd. Het bloed van Jezus Christus, God Zoon, reinigt ons van alle zonden. Zolang wij in het licht wandelen, staan we rechtvaardig voor God. Niet zolang wij niet zondigen, ook zelfs niet zolang wij onze zonden belijden. Maar gewoon, zolang we in het licht wandelen, in het licht van het woord Gods, licht daarmee ook van de geest Gods overigens, hebben wij gemeenschap met elkander. En waar die gemeenschap daar is, vergeven wij elkaar. Dat berust op die gemeenschap immers. En er staat ook het bloed van Jezus Christus God zo reinigt ons in die omstandigheid van alle zonden. Met andere woorden, zonden zouden in ons leven geen rol spelen. Dat is de gedachte. Niet dat we ze niet zouden doen, maar gewoon als iedereen ze nou negeert, dan is er verder niks aan de hand. Dan heeft het geen uitwerking op de verdere omstandigheden. Dat is de theorie. Ja. Nou ja, zo is het natuurlijk ook. In de praktijk blijkt dat moeilijk te zijn. En dat is een van de dingen ook die in vers 15 tot en met 17 naar voren komt. Want ik heb er nog wel wat van te zeggen. Maar ik schuif het nog even voor me uit. Maar let in ieder geval op dat er niet staat, indien uw broeder gezondigd heeft, ga heen en bestraf hem tussen u en hem alleen. Daar staat het niet, hè? Er staat, indien uw broeder tegen u gezondigd heeft. Toch, of niet? Dat is alleen dus als je rechtstreeks bij betrokken bent. En anders gaat het je helemaal geen bal. Geloof ik, hè? Heeft Roda dan nog gewonnen tegen Benfica, of niet? Dat houden jullie niet bij. Nog wel, hè? Ze zijn gewipt, hè? Nou goed, laat maar zitten. Dat is nou het onderwerp vanavond niet. Maar in elk geval, dat gaat ons dus helemaal niks aan. Er staat indien uw broeder gezondigd heeft, er staat in de eerste plaats indien uw broeder tegen u gezondigd heeft, dan is een zaak tussen die broeder en eventueel ik of eventueel u of iets dergelijks. En het probleem is dat vers 21 en 22 gewoon zeggen dat men daar niet op zou reageren en dat men zou vergeven. En dat staat niet alleen hier, maar dat wordt meerdere malen herhaald, voornamelijk natuurlijk in de brieven, maar dat is voor ons ook uiteindelijk altijd de belangrijkste literatuur, zal ik maar zeggen. Wij zouden elkander vergeven, gelijkerwijs Christus ook ons vergeven heeft en vergeeft, en wij zouden elkander verdragen enzovoorts. En als we elkander lief hebben, wel de, hoe staat het precies in 1 Korinthe 13, de liefde rekent geen kwaad of zoiets, hè? Staat er, geloof ik. Hè? En dat betekent gewoon, die rekent daar niet mee, negeert dat, doet niks ter zake. Daar zouden we niet op reageren. Zodat de volgende vraag is, wat we dan eigenlijk met deze ene schriftplaats aan moeten. Indien een broeder tegen ons gezondigd heeft, dan eerst met hem praten, daarna met twee of drie erbij nog praten. Daarna tegen de gemeente zeggen, ziet het voor u. Ik zou het hart niet hebben om tegen een verzameling van gelovigen te zeggen dat een of andere broeder tegen mij gezondigd heeft. Ik zou het persoonlijk het toppunt van arrogantie vinden om dat te doen. Toch? En van hoogmoed en hoe dat allemaal mee heet. Maar toch? Dat doen wij toch niet openlijk? Dus zo in strijd met in het algemeen de Bijbelse gedachten. En ook de Heer Jezus zelf deed het niet, hoor. Die liet beschuldiging inbrengen tegen iemand. Maar ze gingen allemaal weg. Toen zei de Heer, waar zijn ze nou allemaal? Hebben ze niet veroordeeld? Ik veroordeel je ook niet. Enzovoorts. Genade, vergeving. Speelde geen rol van betekenis. Dat is ook het resultaat, uiteindelijk natuurlijk, van het verzoeningswerk wat in de Heer Jezus Christus tot stand gekomen is. Niet dat de zonden als zodanig zijn weggenomen, maar wel dat gewetens gereinigd zijn en dat ze geen rol van betekenis meer spelen. Dat is de gang van zaken. Dat het vervolg daarop is dat wij elkander zouden vergeven, namelijk verdragen. En dat we dus die dingen niet zouden reageren. Dat vloeit daar vanzelfsprekend uit voort. Dat is de gedachte. Waarna dus de vraag is, maar waarom staat het hier dan? Wel, dan ben ik altijd geneigd om het gedeelte eerst over te slaan. Gewoon om eerst de context gezien te hebben, het verband waarin die dingen staan, en om daarna opnieuw dit schriftgedeelte te bekijken. Het probleem vind ik namelijk van dit schriftgedeelte is dat het gewoonlijk helemaal uit zijn verband gerukt wordt. Er staan verschillende korte stukjes, dat is vers 15 tot en met 17. Daarna vers 18. Wordt meestal ook volstrekt buiten het verband gehaald. U weet wel, al wat gij op de aarde binden zult, zal in de hemel gebonden wezen. Al wat gij op de aarde ontbinden zult, zal in de hemel ontbonden wezen. Hoewel vers 18 dikwijls toch gekoppeld wordt aan vers 15 tot en met 17. De gedachte is dan dat als uiteindelijk zo iemand die tegen ons gezondigd heeft, wordt tot heiden en tollenaar, dan geldt dat bij ons, maar dan geldt het in de hemel ook. Dan rekent God hem ook zo. Dat is dan de redenering. Want dat binden of onbinden heeft dan te maken met onze relatie tot diegene die tegen ons gezondigd heeft, weet u wel, en die niet tot inkeer of schuldbekentenis wil komen. Dan is het voor ons tot heiden en tollenaar, daar gaan we er niet mee om, betekent dat. En de vers 18 wordt dan uitgelegd alsof dat dan ook voor de Heer geldt. Dat wil zeggen, wij hebben besloten zo iemand niet te accepteren en de Heer accepteert dan zo iemand ook niet. Dat is dan ongeveer het idee. Met andere woorden, God schaart zich achter ons, stelt zich achter ons. Wij nemen de beslissingen en hij stemt er op voorhand mee in. Waarna je de vraag krijgt, wie is nou de dienstknecht en wie is nou eigenlijk de Heer? Toch? Het omgekeerde wereld, maar het is wel ongeveer de meest gangbare verklaring van dit schriftgedeelte. Daarna heb je vers 19, Ook wordt meestal ook los gebruikt, namelijk indien er twee van u samenstemmen op de aarde over enige zaak die gij zou mogen begeren, dat die hun zal geschieden van mijn vader die in de hemel is. Met andere woorden, als je iets wilt en er is nog iemand die het ook wil, dan ga je samen in gebed tot de Heer en die zal het dan geven. Hij moet wel, want hij heeft gezegd als er twee of drie samen, of twee staat er alleen maar, als er twee samenstemmen, dan zou je dat doen. En u en ik begrijpen dat dat niet kan. Niettemin, het vers wordt dikwijls zo toegepast. En meestal echt toegepast. Namelijk, een praktische kwestie. Weet je wel? Dan gaan we samen in gebed naar de Heer en dan doet hij wel wat we hem vragen. Want wij stemmen samen. En men beschouwt het dan inderdaad als een belofte. Enzovoort. In de praktijk kan ik u rustig zeggen dat het gewoonlijk niet werkt. Soms wel, maar als je mij vraagt, berust dat ergens anders op. Maar gewoonlijk niet, dus als regel kun je het niet stellen. Zodat er toch wat mis is met de toepassing van deze verzen. En dan natuurlijk vers 20, dat is ook een die buiten verband gebruikt wordt. Want daar staat, want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden van hen. Veel geciteerde schriftplaats, weinigen weten waar het staat. Want het speelt meestal geen rol. Hè? Want het wordt gewoonlijk gebruikt voor als wij, als de opkomst, zal ik maar zeggen, hè, want zo heet het opkomst, net als bij de stembus, ja, als de opkomst wat gering is uitgevallen. Als we met minder mensen zijn dan we dachten, dan zeggen we nou, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden van hem. Dan zal ik niet ontkennen dat dat zo is. Maar als je nou consequent en straks zo'n vers toepast, wat doe je dan met de gedachte, met de omstandigheid dat je alleen bent? Er zijn er niet eens twee of drie, er is er maar één. En wat dan? En de volgende is natuurlijk, en wat nou als je met vier bent? Dan moet er één weg. Nee, ik wijs u er maar op dat hangt er maar vanaf hoe je zo'n vers interpreteert. Er staan bij twee of drie. Dus één is te weinig, vier is te veel. Of niet dan? Er is dus iets bijzonders met het vers. En waarom staat er dan niet gewoon, als u samenkomt, hoe weinig het ook zijn, ik ben in het midden van u. En wat er nog, als ik alleen ben, is de Heer ook in het midden van mij. Dus er is dus iets anders mee aan de hand. En dat is waar het om gaat. En een van de meest opmerkelijke dingen is de herhaling van steeds dezelfde gedachte. Dat merk u niet meteen, maar het is zo. Er staat namelijk in vers 16, zo neem nog één of twee met u, opdat in de mond van twee of drie getuigen alle woord bestaan. Dan wordt het twee of drie dus. Daarna krijg je in vers 19, indien er twee van u samenstemmen op de aarde. En daarna vers 20, want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden van hen. Zodat de verbindende lijn is toch die van twee. Eventueel drie, twee of drie. En dat is wel een aardige, omdat dat toch redelijk makkelijk te herkennen is. Het is namelijk de verwijzing naar een betrekkelijk eenvoudige, vaste Bijbelse waarheid. Dat is namelijk deze, dat de term twee of drie in de schrift normaal gesproken, maar eigenlijk altijd, de verwijzing is naar wat elders heet het gelovig overblijfsel. Heb je die? Twee of drie. Kijk, de uitdrukking zelf, twee of drie, heeft trouwens in het algemeen, in de Bijbel, in het Hebreeuws in het bijzonder, de betekenis van een paar. Het maakt niet uit, er kan vier, vijf, zes ook zijn, maar weinigen. Niettemin, de uitdrukking twee of drie wordt in de Bijbel gebruikt ter aanduiding van wat genoemd wordt het gelovig overblijfsel. Die minderheid namelijk, dat kleine groepje onder Israël, of onder de volkeren, dat maakt niks uit, dat kleine groepje wat trouw is aan de Heer. Dat heet twee of drie. Waar er nog bij komt, dat als er maar twee of drie zijn, dan zijn zij automatisch priesters. Zeg ik eerst. Daarna zeg ik gewoon, zij zijn automatisch de getuigen. Want de wet zegt inderdaad dat in de mond van twee of drie getuigen alle woord zou bestaan. De uitspraak aan het eind van vers 16 dus. Die is hier niet nieuw, die wordt ontleend aan de wet, aan het Oude Testament. Want één getuige is niet genoeg. Er moeten er twee zijn of drie, is de gedachte. En waarom of drie? Misschien dat ik dat straks nog op inga, maar daar gaat het verder niet om. Het gaat erom dat de uitdrukking als zodanig de aanduiding is van een gelovig overblijfsel, hoe klein ook, minder dan twee zijn het er namelijk nooit. Dat is per definitie onmogelijk. Stel dat er maar één gelovige zou zijn op aarde. Dat kan niet, want er is er maar één getuige. En bij de mond van twee of drie getuigen zou alle woord bestaan. Dus die ene alleen, dat kan niet. Er zijn er altijd minstens twee. En omdat als er twee zijn, de Heer ook met hen is. Vooruit dan. Dit is toch zo of niet? De Heer is er ook altijd bij. Dan worden het dus automatisch twee of drie. Maar dat is de minst, het laagst mogelijke aantal. Wat het gelovige overblijfsel betreft. Vandaar dat na de opname van de gemeente die twee getuigen ineens zullen verschijnen in de straten van Jeruzalem. Dan is twee voldoende, maar die derde is er ook uiteraard. Maar het hangt er maar vanaf of je die meetellen moet of niet. Twee of drie, als je de Heer meetelt. Toch? Er moeten er minstens twee zijn. Waarom? Dat maakt verder niet uit. De schrift zegt dat namelijk, en dus zeg ik, dan moet het als het zo is. Hè. Bij de mond of van twee of drie getuigen zou alle woord bestaan. Dus als de gemeente straks weg is en alle gelovigen van de aarde worden weggenomen, dan zou er helemaal geen één zijn. Dat kan dus niet. En dus komen er twee anderen. Twee oudgedienden, mag ik wel zeggen. Hè? En de Heer is met hen, dus zijn het er twee of drie. Dat is het hele idee. Als in Jesaja gesproken wordt over het gelovige overblijfsel, en het is een beetje een centraal thema van zeker de eerste helft van de profetie van Jesaja, dan staat er dat Israël geschud zal worden zoals men de vijgenboom schudt. De vijgenboom, geloof ik, maakt trouwens niet uit of het de vijgenboom of de olijfboom was. Maar in ieder geval, hij wordt geschud en dan vallen de onrijpe vruchten vallen uit de boom en er blijven er maar een paar over. En dan staat er twee of drie beziën in de opperste twijg. Dus twee of drie vruchten, beste is het woord gewoon, beziën staat de vertaling. Twee of drie vruchten in de opperste twijg, maar de boom is bijna leeg, net in de top zit nog wat. Dat is het minste. Een prachtige uitspraak, ik weet niet zo gauw waar die staat in Jesaja. Dus, er zijn 66 hoofdstukken, dat kan ik allemaal niet meer uit elkaar houden. Het zit hem in mijn leeftijd, zuster. Ja. Maar goed, maar in elk geval, de gedachte daar is een heel eenvoudige. Spreekt namelijk over de aanbreken van het nieuwe verbond. In elk geval, de boom wordt geschud en de vruchten vallen af. Onrijpe vijgen, onrijpe olijven, wat het maar wezen mag, wordt geschud en er blijven er twee of drie over. Maar die twee of drie zijn een beeld van de gemeente. En vandaar ook de opperste twijg. Dat is makkelijk genoeg. Hoewel dezelfde waarheid natuurlijk nog een keer wordt toegepast straks, wanneer niet het nieuwe verbond aanbreekt, maar wel wanneer dat nieuwe verbond gevestigd zal worden, ook inderdaad op aarde, en dus bijzonder met Israël en daarna met de volkeren, dan krijg je precies hetzelfde. De meerderheid komt om in de grote verdrukking, sprak hij heel snel, zonder enige emotie. Hoe moet je het zeggen? Er is nou eenmaal zo, de meerderheid komt om en een minderheid inderdaad zal behouden worden, blijft maar over. En daarna wordt er gezegd, al zo zal geheel Israël zalig worden. Maar volgens het beeld zijn het toch echt maar de twee of drie beziën in de opperste twijg, want de rest is afgeschud. Meer is er niet over, maar wat over is, dat is alles wat er is, dat zal zalig worden, koninkrijk binnengaan of wat er maar wezen mag. Wat dat betreft staan er vreselijke dingen te gebeuren, uiteraard. Maar goed, daar gaat het dan verder niet om. De gedachte is dan ook inderdaad dat deze twee, dan wel twee of drie, zoals ze hier bij herhaling genoemd worden in dit schriftgedeelte, gewoon een uitbeelding zijn van heel het gelovig overblijfsel. Dat is de gedachte. En hoeveel het er dan zijn, precies, dat doet weinig ter zake. De zaak is dan ook dat als in vers 15, om maar de draad op te pakken dan, als in vers 15 gesproken wordt over uw broeder, dan gaat het niet over broeders in de geestelijke zin van het woord, maar gewoon in aardse zin van het woord en meer specifiek. Het gaat dus gewoon over het Joodse volk. broeders naar het vlees, zoals de term bij andere gelegenheid voluit luidt. En de zonde waarover hier gesproken wordt, is heus, ik kan er niks anders van maken, is kennelijk heus niks anders dan die van ongeloof. Zoals, overigens, zo dikwijls het geval is. Zou je gedacht zijn hoe dikwijls de Bijbel spreekt over zonde, een zonde die gedaan is, zal ik maar zeggen, of aan iemand schuldig is, terwijl het helemaal niet gaat over een of andere zonde gedaan, maar puur enkel en alleen om ongeloof. Vele malen. Zonde is of de zondige natuur, dat komt nogal eens voor, maar dat blijkt uit het verband vanzelf wel dat het dat is. De zonde die in de mens woont, zal ik maar zeggen, is wat men in calvinistische term noemt erfzonde. Maar dat is wat het is. Het is inderdaad erfelijk, kan het ook niet helpen. Hè? Nee, helaas. Maar goed, en andere keren, en dat is meestal zo, als over zonde gesproken wordt in het enkelvoud, als het niet de erfzonde is, dan is het inderdaad de zonde van ongeloof. En daarna heb je nog enig aantal keren waar gesproken wordt over een specifieke zonde, maar dan wordt het er wel bij verteld of blijkt uit het verband wel waar het over gaat. Want als wij elkaar nu, kijk, we kunnen zeggen, de uitspraak over, ja, dat heeft iemand tegen ons gezonden, dat zou natuurlijk kunnen gebeuren, nietwaar? Maar die zouden we terechtwijzen, eerst alleen, daarna met twee meenemen, daarna de gemeente zeggen, enzovoorts, en dan de contacten verbreken. Dat is een aardig verhaal, maar het is volstrekt in strijd met normale nieuwtestamentische principes. Ik bedoel dus gewoon de beginselen van het nieuwe verbond. Zo werkt het namelijk niet. Zodat je de ene kant zou kunnen vragen, over wie gaat het hier? Dikwijls vragen we dan ook, tot wie wordt het eigenlijk gezegd? Maar dat komt hetzelfde neer natuurlijk, over wie gaat het hier? Maar je kunt natuurlijk ook gewoon vragen, over welke zonde zou het nou eigenlijk gaan? Want echt, je kan er anders wel dagwerk van hebben. En dat was nou net niet de bedoeling, dat we zouden strijden tegen de zonde. Of wel? Dat is een strikvraag hoor. Want die term die ik gebruik, die staat wel degelijk in de schrift. En die zegt wel degelijk dat we zouden strijden tegen de zonde. En dan niet meteen zeggen dat is dan tegen zonden, want dat staat er niet, staat in enkelvoud. Zodat er twee mogelijkheden zijn, is het tegen de zondige natuur? Dus dan de vraag, het antwoord is uiteraard nee. Want de zondige natuur woont in het vlees en we hebben niet de strijd tegen vlees en bloed. Nog afgezien dat het vlees geacht wordt dood te zijn en je wordt niet geacht daartegen te vechten. Tenzij je voor Don Quixote wil, Don Quixote moet je zeggen geloof ik. Maar dat woord krijg ik niet aan mijn keeltje. Maar goed, hè. Maar dus dat wil je toch ook niet, dus dat doe je. Je vecht niet tegen doden. Dus de enige andere mogelijkheid blijft over dat het gaat om een speciale zonde waartegen gestreden zou worden. En dat leidt geen enkele twijfel, want staat er in dat verband ook bij in Hebreeën 12, eigenlijk. De zonde van ongeloof namelijk. En daar hebben we een strijd tegen. Niet omdat we die zoeken, maar omdat die vanzelf op ons afkomt. Als alles klopt. Ja, als alles goed is, komt dat vanzelf. Waar wij kenbaar maken, op wat voor wijze dan ook. En ik bedoel dus gewoon, waar blijkt dat wij gelovigen zijn, komt vanzelf ongeloof op ons af. Dat wil zeggen, wij worden bestookt, bestreden en hoe dat allemaal maar heten mag. En daarover spreekt inderdaad Hebreeën 12, zeg ik. Ja, is zo. Hebreeën 12. Wij zouden namelijk trouw zijn aan de Heer om van dat ongeloof om ons heen inderdaad niks aantrekken. Wij zouden dus zien, met de bekende tekst van vers 2, wij zouden zien op de overste leidsman en voleinde des geloofs, die immers geleden en gestreden heeft, die het kruis heeft verdragen en schande veracht en is gezeten aan de rechterhand des troons van God. En zijn strijd bestond er bepaald niet uit door het ter verantwoording roepen van allerlei mensen die tegen hem gezondigd hadden. Ook al niet. Maar er staat dan in vers 3, want aanmerkt deze, dat is de herhaling van vers 2 uiteraard, ziende op, zien op is hetzelfde als aanmerken, Aanmerk deze, die zodanig een tegenspreken van de zondaren tegen zich heeft verdragen. Waren zondaren, hij heeft hen verdragen en in bijzonder is dan de vraag, wat heeft hij dan van die zondaren verdragen? En het antwoord is, de tegenspraak, het tegenspreken. Toch? Nou goed. Aanmerk deze die zodanig een tegenspreken van de zondaren, tegensprekers dus, tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen. Uw praktische levenswandel zeg ik dan maar meteen, dat blijkt in dit verband ook vrij duidelijk. En dan meteen, gij hebt nog tot den bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde. Tegen welke zonde? Wel, wij zouden zien op onze overste leidsman. We zouden het voorbeeld van de Heer Jezus navolgen. We zouden hem trouw zijn. Tegen welke zonde hebben we dan te strijden? Wel, die van ongeloof. Die van het tegenspreken, uiteraard. Zie? En daar zouden we staan blijven. Dat is natuurlijk dezelfde gedachte als uit Efeze 6, waar die uitspraak staat van we hebben niet te strijden tegen vlees en bloed. Ook niet zonder vlees en bloed. Niet ons eigen vlees en bloed. Niet dat van anderen. We hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en machten, tegen geestelijke boosheden in de lucht. En dat zijn in het algemeen allemaal tegensprekers, die jongens. Die overheden en machten en geestelijke boosheden in de lucht namelijk. Dat is een volk wat zijn tong gebruikt. Amalekieten heet zoiets in het Oude Testament. Een volk van likkers vertaalt men dan. Maar de gedachte is een volk wat de tong gebruikt. Sprekers. Tegensprekers dus. Dat komt van de duivel af, in ieder geval. Maar hij werkt inderdaad door mensen, dat is de gang van zaken. En tegen die zonde zouden wij staande blijven. Desnoods tot den bloede toe, tot het leven toe betekent dat. Al kun je natuurlijk ook zeggen tot de dood toe, want daar komt het in de praktijk dan op neer natuurlijk, hè. En die weg zouden we gaan, in navolging van de Heer Jezus, opdat wij trouw blijven aan hem, juist onder de omstandigheden, zouden opwassen, zelfstandig zouden worden, zouden leren vertrouwen op de Heer, zouden staan in het geloof en tot zonen zouden worden gesteld in de toekomst, want dat is de rest van dit hoofdstuk, Hebreeën 12. Dat is die zonde. Het is trouwens hetzelfde als dat van de Heer Jezus staat. Hij is, ik moet het even opdoen. Die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. Welke zonde? En zijn er niet helemaal zonder zonde, dus je hoeft niet te vragen welke. Het hele punt is dat het om ongeloof gaat. En daarmee ontrouw. De gedachte is dat de Heer Jezus trouw bleef aan God, aan het woord Gods, enzovoorts, ondanks de verzoeking, want de verzoeking was er niet op gericht dat hij verkeerde dingen zou doen, hoe hij het zo kunt zeggen, maar de verzoeking was erop gericht dat hij ontrouw zou worden aan het woord Gods. Want de algemene waarheid blijft nou eenmaal dat de mens niet verloren gaat op grond van dat hij een zondaar is, maar op grond van zijn ongeloof. Zijn afwijzing van het woord Gods, enzovoorts. Daar gaat de strijd om. Geloof of ongeloof. En ik denk dat dus dat in Matteüs 18 precies datzelfde aan de hand is. Want als ik het nou toch weer eerst oversla, hè, vers 15, 16 en 17, kom ik eerst bij vers 18. Dat is makkelijk namelijk, want de betekenis daarvan kennen wij al. Die hebben we namelijk al niet alleen besproken, maar ik bedoel, die staat twee bladzijden eerder in Matteüs 16 immers. Waar de vraag was, wie ben ik? Waarna Peter zei, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Vers 16 van Matteüs 16. Toen zei hij tot Petrus, gij zijt deze, ik zeg u ook dat gij zijt Petrus en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Ik lees het maar even zonder accenten. Maar de gedachte is gewoon dat via Petrus die gemeente gebouwd zou worden in elk geval. He? Al is dat al wat oppervlakkig geredeneerd, maar dat is de algemene strekking. En tot hem wordt dan ook gezegd, ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. En met de sleutel zou hij binden en ontbinden. Sluiten en ontsluiten. Wat strikt genomen, hetzelfde is als binden en ontbinden. En tot hem wordt dus gezegd, en zo wat gij zult binden op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn, en zo wat gij ontbinden zult op de aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. Waarna er meteen achter staat, en dat geeft meteen ook de verklaring van het schriftgedeelte, vers 20, toen verbood hij zijn discipelen dat ze iemand zeggen zouden dat hij was Jezus de Christus. Want, zo direct mogelijk, dat betekent uiteraard, hij was ook nog niet de Christus, hij moest het nog worden in zijn opstanding. Dat is één ding. Maar een belangrijke gedachte is, dat die geheimhouding, waar zo dikwijls sprake van is, altijd een verwijzing is naar de verborgenheden van het koninkrijk. Uit nog drie hoofdstukken eerder dan, in elk geval. Uit Matthäus 13. Dat wil zeggen, de hele bouw van die gemeente hangt samen niet met de openbaring van zijn koninkrijk, maar met de verborgenheden van het koninkrijk. En daarom wordt gezegd, denk erom, mondje dicht. Maar in datzelfde verband wordt tot Petrus gezegd dat hij, en dan zeg ik het nu met eigen woorden gewoon één keer, want we hebben dat natuurlijk uitgebreid bezien, dat hij weliswaar op aarde iets zou doen, maar wat hij op aarde zou doen, zou tegelijkertijd mede daardoor ook in de hemel gebeuren. En wat hij zou doen op aarde, is de sleutel gebruiken om het koninkrijk te openen. Het is symboliek, u denkt toch niet dat hij echt de sleutel gekregen heeft? Sommige Rooms-Katholieken denken dat, want u weet toch, met Petrus herken je aan de afbeelding altijd, omdat hij zo'n grote sleutel in zijn hand heeft. Maar dat is niet omdat men echt denkt dat hij een sleutel gekregen heeft, hoor, maar wij denken dat achteraf. Dat is gewoon om aan te geven wie hij is. Men beeldt hem uit, maar hoe weet je nou dat het Petrus is? Staat zo slordig als ze hem elke keer zo'n naamkaartje op moeten geven. Weet je, ik ben Petrus. En men doet het met symboliek, met attributen, zoals ik wel vaker gezegd heb. Een sleutel dus. Hè. Nou, die Petrus, die opende het koninkrijk. Of laten we zeggen, hij bond het nieuwe verbond. Vanwege sleutel zeg ik openen. En vanwege het woord binden en ontbinden zeg ik, hij bond het nieuwe verbond. En hij ontbond, uiteraard, het oude verbond. En waar hij misschien dan gedacht zal hebben, ik geloof er niet zo erg in, maar dat maakt namelijk niks uit, maar waar hij misschien gedacht zal hebben dat dat van toepassing zou zijn op de aarde en dat terstond het koninkrijk zou openbaar worden en dat soort dingen. Nogmaals, ik denk niet dat hij dat dacht. Maar waar wij dat dan wellicht zouden gedacht hebben, daar zegt de Heer op voorhand, dat kun je rustig vergeten, want wat er op aarde gebeurt, gebeurt tegelijkertijd in de hemel. En hoewel het eruit ziet alsof die gemeente het eerste deel is van het koninkrijk gods op aarde, of van het Messiaanse Rijk op aarde, zal blijken dat het eerste deel is van het koninkrijk gods in de hemel, een verborgen koninkrijk namelijk. Dat is de gedachte. Er wordt op voorhand gezegd, Petrus zou het doen, niet Paulus. Het is ook niet nodig om Paulus erbij te halen. Petrus namelijk, want wat Petrus op aarde deed, deed hij tegelijkertijd in de hemel. Niet Paulus dus. Dat zeg ik voor degene die dat dan toch denken, weet je wel. Dat was niet zo. Dat was Petrus. En dat betekent dus dat de uitdrukking over binden en ontbinden op aarde, hetgeen dan ook in de hemel gebeurt, dat is inderdaad van toepassing op het aanbreken van het nieuwe verbond door de opstanding van Christus, prediking van het evangelie en wat er maar mee samenhangt. Het begin van de nieuwtestamentische tijd, om zo te zeggen. Tegelijkertijd het begin van onze bedeling. Maar ik moet u zeggen, dat werd er niet meteen bij gezegd dat het onze bedeling was. Wel dat het nieuwe verbond was. Maar of het onze bedeling was, of die van de openbaring van het koninkrijk, dat wordt in het midden gelaten. Dat doet er ook niet toe. Let ook vooral dat het niet andersom staat. Hè? Al wat in de hemel gebonden zal worden, zal op aarde gebonden worden en andersom. Het zou veel logischer geweest zijn. Zou je denken, hè? In de hemel gebeurt wat en het heeft een uitwerking op aarde. Maar hier staat gebeurd op aarde, maar het heeft net zo goed een uitwerking in de hemel. En hoezeer men misschien dan wellicht gedacht heeft dat die gemeente de aardse vertegenwoordiging was van het koninkrijk, het begin daarvan was, of wat het maar wezen mag, wordt op voorhand door de Heer Jezus gezegd, nou dat is niet zo, het is een hemelsaangelegenheid. Het aardse zal later pas in de toekomst gerealiseerd worden, is de gedachte. Nou goed, en vandaar ook die toevoeging, hij verbood dat zij iemand zeggen zouden enzovoorts. Wanneer nu dezelfde woorden volstrekt dezelfde woorden herhaald worden in Matteüs 18, vers 18, dan gaat het uiteraard nog steeds om precies hetzelfde, namelijk om het aanbreken van het nieuwe verbond, de prediking van het evangelie, tegelijkertijd het ontbinden en dus het einde van de wet, namelijk van het oude verbond. En ik geloof ook dat je deze uitspraken hier allemaal, die aan elkaar gekoppeld worden door die twee die steeds terugkeert, dat al deze uitspraken in dit schriftgedeelte binnen datzelfde kader gelezen zouden moeten worden. En dan zegt er natuurlijk iemand, waarom blijkt het dan niet meteen uit het eerste vers van de pericoop? Dan zeg ik, nou, zo simpele mensen waren ze in het verleden nou ook weer niet. Want de belangrijke waarheid wordt vaak juist niet aan het begin gezegd, maar in precies het midden van het verhaal. Je kan net zo goed. Maakt niks uit. En ik zeg, dat staat in het midden van het betoog. Dat is waar het over gaat. En dat is de sleutel. Als ik dat woord dan ligt naar bovenop natuurlijk. Hè. Maar ik dat woord dan weer mag gebruiken. Dat is de sleutel tot het verstaan van dit schriftgedeelte. Het gaat om het aanbreken van het nieuwe verbond. En het zal aanbreken door de dienst van deze kleinen uit de eerste helft van dit hoofdstuk. Maar goed, dat hebben we al besproken in Matteüs 10. Ik bedoel, dat is allemaal niet nieuw, maar je moet die dingen natuurlijk wel meedragen als het ware in je gedachten hebben als je bij zo'n schriftgedeelte terechtkomt. Hij zou zijn discipelen uitzenden, deze kleinen, zijn dienstknechten, als eerstelingen van het nieuwe verbond, als de boodschappers van het nieuwe verbond. En zij zouden hier op aarde het werk van de Heer voortzetten of zelfs beginnen. Het is maar hoe je het zeggen wil, maar in ieder geval zij zouden het evangelie verbreiden enzovoort. Nou. Op aarde met een hemelse uitwerking. Daarna ik terechtkom in vers 9, dan ga ik nou even door zo. Hè? Nog steeds vers 15 tot en met 17 sla ik over. Kom ik bij vers 19. Wederom zeg ik u, let op dat wederom. Wederom wil zeggen dat wat nu volgt gelezen moet worden naast het voorgaande. Ik kan u dat wel demonstreren. Dat is niet omdat er in het woordenboek staat dat het dat betekent. Je kan net zo goed op grond van het woordenboek zeggen dat hij nou nog wat gaat zeggen. Wederom zeg ik u, enzovoort. Je kunt ook zeggen, nou wat hij nu gaat zeggen heeft hij al gezegd. Maar dat hoeft ook niet. Wederom kan gewoon betekenen van, nu zeg ik nog iets over precies hetzelfde. Met betrekking tot één en diezelfde zaak heb ik je nog iets te zeggen. Dat vind je namelijk vanzelf terug in Hebreeën 1, zeg ik altijd, want dat is het makkelijkste. Komt vaker voor. Hebreeën 1. Daar wordt uiteengezet dat de Heer Jezus gesteld is boven alle engelen. En dan staat er in vers 5. Want tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En dan, en wederom. Maar er komt nog zo'n uitspraak dus, met precies hetzelfde onderwerp. En wederom, ik zal hem tot vader zijn en hij zal mij tot zoon zijn. Niet omdat hier die tekst al eerder genoemd is, maar gewoon omdat deze tekst hetzelfde zegt als de voorgaande. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En nog zo'n gedachte, ik zal hem tot vader zijn en hij zal mij tot zoon zijn. En dan vers 6, dan laten de vertalers het kennelijk afweten. Want daar moet natuurlijk staan, en wederom, als hij de eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt hij, dat alle engelen Gods hem aanbidden. Enzovoort. Dan heb je drie uitspraken achter elkaar uit het Oude Testament, met dezelfde strekking, namelijk dat de Heer Jezus inderdaad staat boven de engelen en direct onder God dus. Als zoon namelijk van de Vader, maar hij staat als zoon, als erfgenaam, inderdaad boven alle dingen. Maar dat staat een paar versen eerder hier in Hebreeën 1, maar in elk geval boven de engelen. Het komt vaker voor hoor, waar de apostel Paulus citeert, blijft hij vaak citeren, noemt hij niet alleen één tekst, maar nog één enzovoort. En dan doet hij dat en wederom enzovoort, komt er nog één. Nou, de Heer Jezus doet dat ook in vers 19 van Matteüs 18. Wederom zeg ik u, dat gaat dus over hetzelfde. En dat wordt dus gezegd door dat wederom. Wederom zeg ik u, indien er twee van u samenstemmen op de aarde, Leuk, hè? Want die vorige ging over de aarde. Al wat gij op de aarde binden zult, zal in de hemel gebonden wezen. Enzovoorts. En dan, wederom, indien er twee van u samenstemmen op de aarde over enige zaak die zij zouden mogen begeren, dat die hun zal geschieden van mijn vader die in de hemel is. En mijn vraag is dan, over welke zaak gaat het? Want natuurlijk, als je enige leest in de zin van het Engelse any, in de strikt genomen hetzelfde woord, dan krijg je een heel andere gedachte. Dan is de gedachte, als twee van u samenstemmen op aarde over welke zaak dan ook, wat het ook wezen mag. Maar u en ik geloven toch niet dat als twee mensen op aarde het met elkaar eens zijn, dat de Heer zich dan bij hen aansluit en hen dan geeft wat zij wensen. Als dat zo is, dan zal de wederkomst van Christus nooit plaatsvinden. En dan komt het koninkrijk nooit, want er zijn er altijd wel twee die de grote bezwaren tegen hebben. Toch? Ja. Ja, goed. Het is ver gezocht dan. Maar zo is dat dan toch? Zo zit het toch niet? Enige zaak wil dus zeggen één zaak. Want enige wil gewoonlijk zeggen één. En is het hoofdtelwoord één in de Statenvertaling. Zodat de vraag is, welke ene zaak is dat? Of waar gaat het over? En kennelijk willen ze het graag. En die begeren ze ook. Dat wil zeggen, daar bidden ze voor. En de Heer geeft het. Welke zaak is dat? Nou, dat is heel gemakkelijk te beantwoorden. Mede omdat het er twee zijn en mede in verband met het voorgaande. Waar het om ging is namelijk dat koninkrijk zou komen. U weet wel, het koninkrijk der hemel is nabij gekomen. Bekeert u en al dat soort zaken weer. En dan leren wij, want we zijn trouwe dispensationalisten. Dan leren wij, ja dat is nou jammer, want het Joodse volk wilde het koninkrijk niet. En toen is het niet doorgegaan. Dat is niet helemaal onjuist, maar het is gewoon niet nauwkeurig genoeg geformuleerd. Hè? Want u weet hoe het zit natuurlijk. In werkelijkheid is de gedachte niet dat niet doorgegaan is. De gedachte is dat het koninkrijk wel aangebroken is, maar dat de openbaring van het koninkrijk inderdaad wacht op de toekomst. Wij beschouwen dat als uitstel. En dan moet ik u nog zeggen, dat staat één keer in de Bijbel. Dat is waar, maar uitstel. Het is nou niet het meest voor de hand liggende, gedachte hoor. De meest voor de hand liggende gedachte is dat wat er gebeurd is volstrekt in overeenstemming was met het plan Gods, zoals van tevoren kenbaar gemaakt, en dus kun je daarna moeilijk misspreken van uitstel. Het is gewoon de afwikkeling van de plannen. Dat het niet openlijk gepredikt is, dat is een ander verhaal. Dat is natuurlijk zo, maar dat is een ander verhaal. Dus uitstel, nou ja. Maar goed, maar wij dispensationalisten, zal ik dan maar zeggen, wij leren dan het koninkrijk zou komen, maar helaas het Joodse volk was ongelovig, toen is het niet doorgegaan, nou komt het alsnog bij de wederkomst van Christus. Zeggen wij dan. Niettemin weten u en ik dat er echt wat twee waren, die toch wel graag hadden gezien dat het koninkrijk meteen zou zijn aangebroken. Hebben jullie? Nou precies, dat is dus ook wat er gebeurd is. Dat gebed is verhoord. En moeilijker is dat dus niet. Want waar het om gaat is dat het ernaar uitzag dat inderdaad het koninkrijk helemaal niet zou aanbreken. Het zou moeten aanbreken, althans openbaar worden op aarde via het Joodse volk. Maar het volk als zodanig, als volk dus, wilde niet. Niettemin, er waren gelovigen, er waren er die dat koninkrijk verwachtte, die de koning erkenden en zo, die tot geloof kwamen in de prediking enzovoorts. En het koninkrijk brak ook daadwerkelijk aan, echter niet op aarde, want dat zou via het Joodse volk gemoeten hebben. En dus in de hemel, een verborgen koninkrijk. En moeilijker is het niet. Dat betekent ook dat ik nou, wat ik nu zeg, ook volstrekt in overeenstemming is met het voorgaande vers. Het zou op aarde gebeuren, maar het gebeurde in de hemel. Er werd op aarde ontbonden en gebonden enzovoorts. Maar het gebeurde in de hemel, bleek een hemelse uitwerking te hebben enzovoorts. Met andere woorden, als men mij vraagt over welke zaak gaat het in vers 19, dan zeg ik het aanbreken van het koninkrijk. Waar gaat het dan anders over hier in Matthäus, Marcus, Lucas? Johannes, daar aarzel ik dan even. Maar waar gaat het dan anders over? Toch over dat het koninkrijk nabij gekomen is en zou komen enzovoorts. En er waren twee die daarin samenstemden. Al waren het maar Johannes de Doper en de Heer Jezus. Maar goed, ik ben altijd geneigd eerst het moeilijke te zoeken. Nou ja, al waren het maar Petrus en Johannes. De twee die een belangrijke rol speelden in de eerste paar hoofdstukken van Handelingen. Zeer toepasselijk lijkt mij. Maar in brede verband en wat overdrachtelijker. Die twee of drie zijn gewoon een beeld van het gelovig overblijfsel. En we hebben het dus over de gelovigen sinds de opstanding van Christus. We hebben het dus gewoon over de gemeente. En wij als gelovigen, wij zijn die twee of drie. Wij hebben dat koninkrijk ontvangen. Nou, wij zijn die twee. Maar ja, dan kom ik bij een heel ingewikkeld verhaal natuurlijk. U weet wat, waarom twee? Vanwege het dubbele deel van de eerstgeborenen, daarom zijn het er twee. Nog een keer, waarom twee? Omdat er getuigenis zou komen via de twee, de dubbele. En wij zijn dat volk dat getuige zou zijn. Wij zijn dat priesterlijke volk wat het woord Gods zou bewaren, enzovoort. En nog een keer, waarom twee? Omdat het aangekondigd werd in Zacharia 4. Alleen die begrijpen wij niet meer, omdat die profetie in Zacharia 4 over twee olijfbomen en twee gouden kandelaren of zo. Die profetie die passen wij toe op de twee getuigen uit Openbaring 11, want daar staat bij dat het zo moet in Openbaring. Namelijk dat die twee getuigen, dat zijn die twee olijfbomen en twee kandelaren uit Zacharia 4. Dus zeggen we dat staat daarop. Ja, dat is ook zo. Maar neem die weg. Als in de Openbaring niet zou staan dat het op die twee getuigen slaat, dan zouden wij uit Zacharia 4 meteen concluderen dat het een beeld is van het gelovig overblijfsel in onze dagen. De gemeente dus. Waarna ik terechtkom bij het oude verhaal wat ik al vaker verteld heb, dat inderdaad die twee getuigen in de toekomst gewoon het werk van de gemeente, de functie, de bediening van de gemeente uit onze dagen voortzetten voor zolang dat noodzakelijk is. En moeilijker is het niet. Waarna zij aan de gemeente worden toegevoegd. Maar goed, daar hebben we het nou verder maar niet meer over. Maar daarom twee. De getal twee is het stempel dat ligt op de gemeente. En dat kom je later weer tegen. Of later, maar je komt het weer tegen bij twee. Namelijk Petrus en Johannes die zich melden bij het graf van de Heer Jezus enzovoort. Dan heb je ook die twee weer. Die twee mannen in witte klederen bij het graf. Dat zijn er weer twee. Ik denk altijd dat het Mozes en Elia waren. Dat is wel eens gezegd of niet? Dat denk ik. Ja. Maar doet nou weinig ter zake. Maar zo zit dat. En als dus twee samenstemmen op de aarde, dat gaat dan gewoon over het gelovig overblijfsel. Wij geloven in de Heer Jezus Christus. We onderwerpen ons aan hem. Wij erkennen zijn koninkrijk. Wij zouden willen dat we het koninkrijk zouden binnengaan. Wij kunnen het toch niet helpen dat het Joodse volk ongelovig is enzovoorts. Dat is toch niet onze verantwoordelijkheid. Wij zijn tot geloof gekomen. Nou, toen heb ik dat eens nagevraagd aan Johannes. En ik vind dat hij het zo mooi zegt. Daarom kan ik dat niet nalaten om het te citeren. Hij was in de wereld. De wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Nou, dat is alles misgegaan. En dan staat er, maar zoveel hem aangenomen hebben, dat zijn die twee dus. Zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen gods te worden. Desal niet te min, ondanks dat niet tegenstaande en hoe het maar weer heten mag. Maar dat is inderdaad wat gebeurd is. En degenen die in hem geloven zijn ook inderdaad kinderen gods geworden. Dat zegt diezelfde Johannes dan later hè, in zijn brief. Ziet hoe grote liefde onze vader gegeven heeft dat wij kinderen gods zouden genaamd worden. En daarna, en wij zijn het ook. En dan, geliefde, nu zijn wij kinderen gods enzovoort. Het is de vervulling van beloften gods. Waar twee samenstemmen over één specifieke zaak op aarde. En waar ze die waar ze die mogen begeren, die zal hun geschieden van mijn vader die in de hemel is. Let op vooral vader die in de hemel is. We hebben deel gekregen aan het hemelse koninkrijk. Het is toch gebeurd. Langs een omweg. Dat is ook een Bijbelse term trouwens in dat verband. De omweg. Maar dat is wat gebeurd is. En dan hetzelfde geldt dan voor vers 20. Dat is makkelijk genoeg. Want waar twee, want, let op, want. Dat kan niet missen. Vers 3 hangt samen met vers 2. En vers 2 hangt. Ik zeg het verkeerd. Vers 20 hangt samen met vers 19. En vers 19 hangt samen met vers 18. Want, zegt vers 20, waar 2 of 3. Komt hij weer? Waar 2 of 3 vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden. En ik ben van mening dat het niks te maken heeft met dat we bij elkaar samenkomen in een en dezelfde ruimte, met de deur al of niet open of een keer of dicht. He? Dat zeg ik niet voor jullie, maar dat is weer voor anderen bestemd. He? Maar zoiets, hè? Dat heeft ermee. Bovendien, hoe dicht moeten we bij elkaar zitten om vergaderd te zijn? Als er nou een kilometer tussen ons is, zijn we dan vergaderd of niet? Begrijp je wel? Dat zijn toch dwaze dingen? Wij zijn vergaderd omdat we inderdaad verzameld zijn als gelovigen uit de volkeren en toegevoegd zijn aan die gemeente, dan zeg ik altijd meteen, van eerstelingen die in de hemel is opgeschreven. En dan zijn we verzameld. Dat is al gebeurd. Wij zijn aan elkaar gevoegd. Als je in de brieven leest wat het werk Gods is nu, dan is dat altijd het werk van de verzameling, de roeping van de gemeente. En wij, ik heb het aan Petrus gevraagd, Petrus zegt inderdaad, wij zijn levende stenen, worden samengevoegd tot die ene steen. En zo worden we gebouwd tot één tempel. En dus kan je daarna vragen aan Paulus, die schrijft het uitgebreid in 1 Korinthe 3, zal ik dan maar zeggen, zo ongeveer. Van, we worden gebouwd op hetzelfde fundament, want ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest enzovoort. Het is een kwestie van samenvoegen. En zonder de beeldspraak kom je meestal terecht in de Efezebrief. Daar zegt de apostel, inderdaad, wij worden samengevoegd tot dat ene lichaam, we groeien op tot die mannelijke rijpheid. Er wordt uitgebreid besproken, Efeze 4. En dat is me zo uit het hoofd enige schriftplaats, maar er zijn natuurlijk veel meer die dat uitgebreid zeggen. Kortom, wij worden nu samengevoegd, wij zijn vergaderd, wij zijn één vergadering. Dus. Nou, dat heet twee of drie. Waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, dat zijn meer dan twee of drie, maar het is een klein beetje verhoudingsgewijs, niettemin. Maar 2 of 3 staat voor gelovig overblijfsel. Wel, wij zijn het gelovig overblijfsel. Wij zijn vergaderd. Ongeacht of we hier nou samenkomen in een zaaltje of niet, heeft er gewoon helemaal niks mee te maken. En de mooiste variant hebben we niet eens genoemd. Maar dat is die van de onderlinge bijeenkomst uit Hebreeën 10 natuurlijk. Hè? Niet hier bij elkaar, maar voor de troon der genade. We hebben wel in Hebreeën 10 die samenvoeging. Nou goed, dat is waar het over gaat. Met andere woorden, het spreekt gewoon voor de gemeente. Want hoewel, daar komt hij weer. Dan gaat het om de dingen met betrekking tot de verborgenheid. Hoewel kenmerkend voor de verborgenheid als zodanig is dat de Heer zich verbergt, dat hij zich terugtrekt, dat hij, dat zijn termen uit Deuteronomium overigens, Deuteronomium 31, 32 enzovoort, hoewel kenmerkend is dat hij de wereld heeft losgelaten. Tot driemaal toe, en verder heel uitgebreid beschreven in Romeinen 1. Hoewel kenmerkend is dat het licht uit de wereld, Christus dus, het licht der wereld, uit de wereld is verdwenen, ontleend aan het Johannes-evangelie. Hoewel dus kenmerkend is dat de Heer hier niet is, en hoewel dus ook kenmerkend is dat men weliswaar zal zeggen, ziet hier of daar, maar de Heer zegt, nee, dat hoef je niet te kijken, want daar ben ik niet. Hoewel dus kenmerkend is dat de Heer hier niet is, zegt hij toch, waar twee of drie, waar twee samenstemmen op de aarde over een zaak die ze zouden mogen begeren. Wel, die zaak zal hen geschieden van mijn Vader die in de hemel is. Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden. Is dat duidelijk? Dat wil zeggen, hij is niet in de wereld, maar hij is in ons midden. Ook als we niet zo zichtbaar samengekomen zijn, dan nog is hij in ons midden. En sterk, de uitdrukking heeft vaak zelfs de betekenis van niet alleen in het midden staan, wat locatie betreft, maar het heeft dikwijls de strekking van heerschappij hebben. Centraal staan, heerschappij hebben, de zaak onder controle hebben vanuit het midden. En dat is ongetwijfeld waar het over gaat. En dan ga ik weer de vers terug en vraag ik weer, over welke zaak gaat het? Indien ze over enige zaak samenstemmen. En dan zeg ik nu, Wel, de vraag over welke zaak gaat het, wordt gewoon in het volgende vers beantwoord. Want waar twee samenstemmen over een zaak die ze begeren, wel, die zaak zal hun geschieden, want waar twee vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden. Over welke zaak begeren zij dus? Dat de Heer in het midden zou zijn. Toch? Ja, dat is wat er staat. En moeilijker is het dus ook niet. Het gaat erom dat weliswaar het koninkrijk niet openbaar zal worden, zoals het steeds opnieuw in de diverse hoofdstukken naar voren gebracht wordt. Maar dat wil nog niet zeggen dat wij als gelovigen niet verzameld zijn rondom degene die koning zou zijn, rondom de Heer namelijk. He? Hij woont in ons midden, inderdaad. Het is toch gebeurd en toch dus is het koninkrijk aangebroken. Zij het dan dat het niet zichtbaar is, maar daarom is hij wel in ons midden. En hij zou in het midden zijn straks in de openbaring van het koninkrijk. Staat er ook. De Heer zelf zou in het midden van zijn volk wonen, weet je wel, die uitdrukkingen enzovoorts. Want dat is nu ook zo. Het enige verschil is dat het niet aan de buitenkant althans niet is waar te nemen. Kortom, vers 20 spreekt niet over een verzameling van enkele gelovigen. Vers 20 spreekt gewoon over de hele gemeente als zodanig. Waarin de Heer zou wonen. En daar waar dat zo is, stelt Petrus de vraag: Heer, hoe menigmaal zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? En is het antwoord, niet zevenmaal, maar zelfs 70 maal 7 maal, waarbij de 7 in het algemeen de uitdrukking is van het werk Gods. Dat is wat het is, 7 staat voor het werk Gods. En waarbij dus de gedachte is dat de Heer zelf ons vergeeft en dat wij dus anderen vergeven gelijkerwijs de Heer ons vergeven heeft. Het werk Gods zal volkomen gestalte krijgen, dat is dat 70 maal 7 maal, zal volkomen gestalte krijgen ook in onze levens. Wij zouden het voorbeeld van de Heer navolgen, dat wat hij aan ons doet of voor ons doet, of wellicht laat, zouden wij ook aan anderen doen. Dat is de simpele gedachte. En dat is dus van toepassing in die gemeente. In die gemeenschap van die zogeheten 2 of 3 uit vers 20. Het is van toepassing in het koninkrijk, hoe verborgen dan ook. Het is van toepassing onder het nieuwe verbond. Dat is waar het om gaat. Het berust enkel en alleen op genade en dus inderdaad op vergeving. Dat is het idee. En als je dat begrijpt, deze versen, dus vers 18 tot en met 22, dan wordt de vraag hoe dat nou zit met die broeder die tegen u gezondigd heeft, toch wel een hele vreemde, hè? Toch? Wat moet je daar nou mee? Nou, het antwoord is gewoon, maar daar ga ik straks wel verder op in, maar het antwoord is natuurlijk gewoon dat het niet gaat om een broeder naar de geest, maar om een broeder naar het vlees en dus inderdaad om een ongelovige en wat je daar mee moet. Hoe moet je nou staan tegenover de wereld? En het antwoord is, je moet ze het evangelie brengen. Door 2 of 3 getuigen of zo. En als ze het evangelie niet horen willen, dan houdt het verhaal op. En dan moet je er niet druk over maken. Verder heeft geen enkele zin. Dat houdt je alleen van de dienst aan de Heer af. Als mensen het niet horen willen, dan niet. En we moeten geen palen voor de zwijnen werpen. Dat is ongeveer het verhaal. Heb je dat? En dat vertel je dus inderdaad aan de gemeente. Die of die, daar heb ik mee gesproken. We hebben het evangelie gebracht, maar ze willen het niet horen. Dus als ze het horen willen, alsnog weten ze waar ze terecht kunnen. Dat is geregeld. En als ze niet horen willen, schudden stof van je voeten, jas uit enzovoort. Dat is moeilijk genoeg dikwijls, maar omdat het ons aan het hart gaat, uiteraard. Tenminste, dat mag ik aannemen voor de gelegenheid. Maar niettemin, de schrift zegt wel dat men dat zo zou doen. Heb je dat? Goed, dan gaan we nu eerst koffie drinken. Dat het overigens de bedoeling is dat wij elkander zouden vergeven, komt natuurlijk uitgebreid aan de orde in de hiernavolgende gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht. Daar vind je precies de gedachte uitgedrukt dat waar wij vergeving hebben ontvangen, zouden wij ook anderen vergeven. Ik kan niet missen, dus er wordt nogal wat klemtoon opgelegd. Vandaar dat het onmogelijk is om vers 15, 16 en 17... deze wijze te interpreteren. Te zeggen van, nou, heeft iemand gezondigd, moet je hem ter verantwoording roepen, moet je naartoe, met tweede naartoe, gemeente zeggen en afsnijden. Dat kan natuurlijk nooit, is volstrekt in strijd met wat er verder volgt nog in ditzelfde hoofdstuk. Maar om dan terug te keren naar deze verzen. De gedachte is dus niet aan een broeder in geestelijke zin, maar kennelijk broeders naar het vlees. Dat is de term trouwens, de term broeder naar het vlees, die is meer specifiek door de apostel Paulus gebruikt wordt, bij gelegenheid, in zijn brieven als hij spreekt over het Joodse volk. En hij gebruikt de term dan in verband met dat hij hen, zijn broeders naar het vlees, voor Christus zou willen winnen. Dan wel tot jaloersheid verwekken, dan wel enig uit hen behouden mocht. Dat was dan Romein 11. Maar dat is waar het over gaat. Indien dan uw broeder tegen u gezondigd heeft, en ik blijf erbij, waar het gaat om zonde, is het inderdaad niet zonde in het algemeen, maar is het kennelijk die van ongeloof. Lijkt wel makkelijk genoeg. Het is ook een broeder die buiten de gemeente. De discussie die hier ontstaat is een broeder, ik en die gemeente. Een broeder heeft tegen mij gezondigd, ga ik er naartoe, neem ik twee mee, het werkt allemaal niet, dan zeg ik het aan de gemeente. En die broeder hoort niet bij de gemeente. Al heet hij dan in dit geval wel broeder, maar het is gewoon broeder in andere zin. Een ongelovige namelijk.
Een zieke broeder,
ja. Ja, houden we erin. Blijven cryptogram oplossen, Omari. Maar indien uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga heen, ga naar hem toe. Wel, als wij heen gaan, is het in de eerste plaats om het evangelie te brengen. Dat is toch zo? En niet alleen omdat dat onze gebruikelijke termen zijn, maar het zijn de Bijbelse termen. U weet wel, die van hoe lieflijk zijn, ik zat hem toch in Romeinen 11, maar hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die het goede boodschappen. Het woord zou gebracht worden, men zou heen gaan. Bovendien is het een overeenstemming met de voorgaande hoofdstukken waar de discipelen zelfs officieel die opdracht kregen om heen te gaan naar enzovoort. Dus indien de broeder gezondigd heeft, tegen u gezondigd heeft, ga heen, bestraf hem tussen u en hem alleen. In het algemeen betekent het gewoon, maar dan zeg ik het erg populair, in het algemeen betekent het gewoon dat je zo iemand de evangelie zou brengen. Hem zou bewegen tot geloof. Een term die ik dacht toch zeker twee keer in het Nieuwe Testament gebruikt wordt. Probeer hem tot geloof te brengen in de Heer Jezus Christus. Dat gaat inderdaad zo bij voorkeur. Tussen u en hem alleen. Want hoewel natuurlijk ook in de Bijbel en zeker op de Pinksterdag sprake was van een openbare gebeurtenis, om niet te zeggen openbare bijeenkomst, de prediking van het evangelie, is het in het algemeen toch zo dat het evangelie niet in het openbaar verspreid wordt in de praktijk, maar in de praktijk gebeurt dat inderdaad onder particuliere, onder privéomstandigheden. Dat is nou eenmaal zo. En het is ook een statistieken, dat weet u. Je hebt leugens, je hebt grote leugens en je hebt statistieken, zeggen ze dan. Maar de statistiek, want er zijn natuurlijk mensen die zich toch met dit soort gegevens bezighouden. De statistiek zegt ook inderdaad dat de meeste mensen, de meeste gelovigen, tot geloof gekomen zijn. Niet door evangelisatiecampagnes of dat soort dingen meer. Maar gewoon door het persoonlijk getuigenis van de mensen die ze ontmoeten, kennissen, weet je veel wat. Met andere woorden, het effect officiële evangelisatiecampagnes, activiteiten of wat mij wezen mag, is over het algemeen zeer teleurstellend. Zo zit dat gewoon. Mogen dan veel mensen in betrokken zijn, het resultaat is gering. En in veel gevallen is het dan nog zo dat voor zover het resultaat oplevert, gebeurt dat na afloop, door contacten die zijn ontstaan enzovoort. Maar het blijft dus een particuliere en privé aangelegenheid. Normaal gesproken. Dat is de gang van zaken. Want hoe dan ook, de prediking van het evangelie zelfs gebeurt in het geheim. Ik heb het wel vaker gezegd hoe het eigenlijk in elkaar steekt. Wat eigenlijk de gang van zaken is in onze dagen, is simpelweg dit. Dat God heeft zich van de wereld teruggetrokken. En hij richt zich ook niet tot de wereld met grote evangelisatiecampagnes. Ik zeg in het algemeen. Als u uitzonderingen kent, wel, ik ken ze ook. Genoeg. Maar dit is de algemene situatie en de gedachte is dan vervolgens dat waar er mensen zijn die de waarheid zoeken, want die zijn er niet die God zoeken, zegt de Bijbel, maar dat is wat anders. Maar waar er zijn die de waarheid zoeken, oprecht, zullen zij de waarheid vinden. Het hangt van hun oprechtheid af, maar waar ze waarheid zoeken, zullen ze waarheid vinden. Eenvoudig, omdat de waarheid zich zal presenteren. En dat is gewoon Christus. De Heer zelf maakt zich dan bekend. En dat kan natuurlijk best wel gebeuren, dat op een of andere wijze de Heer zelf ervoor zorgt dat zo iemand in contact komt met een of andere evangelisatiecommissie, hoe heet zoiets? Instituut heet het ook, geloof ik, ja. Nou goed, dat kan natuurlijk allemaal wel, maar voor de hand liggender is dat iemand in contact gebracht wordt met een of andere gelovige. En dat gebeurt dan menselijke wijze, via toeval dikwijls, maar zo gaat dat. Maar het is zeker niet zo dat de bedoeling is dat nu in onze bedeling, bedoeld dus officieel, dat nu in onze bedeling via massale activiteiten de mensheid bereikt zou worden met het evangelie. Dat is het nou juist, dat heeft geen zin. Daar gaat het niet om, dat werkt ook helemaal niet. Wat werkt is, dat als mensen openstaan, op zoek zijn, dan willen ze wat aanhoren. En de Heer zorgt er dan heus voor dat er zijn die... die ze daarvoor lenen, dat wil zeggen mensen. Zoals Petrus dat zei, die zei dat we altijd bereid zouden zijn, ik vind een prachtuitdrukking, dat we altijd bereid zouden zijn om verantwoording af te leggen van de hoop die in ons is. Zo van, want het kan gebeuren dat de Heer ons iemand stuurt. Dat weten wij niet, daar heeft er ook niks mee te maken, of we het weten of niet, hoeven we ook helemaal niet te weten. Maar als het gebeurt, als er naar gevraagd wordt, als erover te sprake komt, dan zouden wij niet zwijgen. Dat is de gedachte.
Maar als nou die ongelovige broeder tot het geloof komt, dan kan dat wel eens wezen dat hij vanuit zijn geloof naar die andere broeder gaat waar hij mee overhoop legt.
Dat kan allemaal, ja. Ja, dat komt vanzelf goed. Maar kijk, dat tegen gezondigd hebben, dat slaat in de eerste plaats op de achtergrond van heel deze geschiedenis natuurlijk. Namelijk, het waren in de praktijk ook later, dat blijkt namelijk, waren het later de Joden in het algemeen die zondigden tegen de christenen die hen vervolgden, dwars zaten, weet je veel, wat allemaal niet. En dat gebeurde natuurlijk officieel, ook van hoger hand, maar dat gebeurde ook natuurlijk gewoon heel persoonlijk en direct. Maar waar het maar om gaat, is dat hier het verschil bestaat tussen gelovigen en ongelovigen. Weet je wel, de een gelooft, de ander wijst het af. Doe beledigende uitspraken of wat het maar wezen mag. Als dat naar ons toe zo zou gebeuren, zouden die mensen het evangelie moeten vertellen. En dan treedt dit verhaal in werking. Eventueel nog een keer. Met anderen, weet je veel. Maar dan vervolgens vaststellen, ja, die of die heeft het even geen, wil het niet horen, enzovoort. En dan houdt het op. En dat is een waarheid waar wij in het algemeen toch niet zo vertrouwd mee zijn. Want we hebben over het algemeen, geloof ik, toch meer het idee van, je moet blijven proberen, je moet blijven voelen, je moet het bij herhaling zeggen, je moet ze lastig vallen. Dan hebben we nog zo'n uitspraak over tijdig en ontijdig, dat staat er geloof ik, hè. Timotheus enzovoort. Dat wil zeggen, aan de kop blijven zeuren, dan kun je ze misschien over de drempel gesleept krijgen. Dwingt ze in te komen en al dat soort uitspraken. Nou, dat is dus niet zo. Integendeel, dat is verspilling van tijd en energie en aandacht. Het is je druk maken om zaken die het niet waard zijn in de praktijk om je druk over te maken. Dat is het eigenlijk. Ik zeg het met aarzeling natuurlijk, omdat dikwijls daarin nogal wat emoties een rol spelen en dan heeft het niet zoveel zin te zeggen dat je het niet moet doen of dat je het wel of niet moet doen. Want als dat met emoties te maken heeft, met gevoelens, dan kun je dat niet eens zeggen gewoon. Dat werkt dan namelijk toch niet. Maar zo even op afstand, nou niemand het ter sprake brengt, zal ik maar zeggen, kun je natuurlijk wel vaststellen dat het inderdaad geen zin heeft om mensen met het evangelie te blijven bestoken, daar je tijd aan te besteden, als duidelijk genoeg is dat die mensen het al lang weten, maar het gewoon niet willen horen en er geen boodschap aan hebben. Dan werkt het namelijk niet, dan moet er wat anders gebeuren, waardoor misschien alsnog de harten opengaan, heet dat. Waardoor alsnog de belangstelling bestaat. ontstaat. En wat dat andere is, wel, het kan van alles zijn, maar het is nooit prettig. Dat is wat het is. U weet wel. Verdrukking, benauwdheid, zorgen, wat het maar wezen mag. Als men geconfronteerd wordt met de betrekkelijkheid van het leven, zou ik maar zeggen, van het aardse leven bedoel ik uiteraard, dan wil men nog wel eens zich oriënteren op iets wat daar dan bovenuit stijgt. Dat is ongeveer het idee. Ik zeg het maar heel eenvoudig, maar dat is wat het is. En als ik het concreter moet zeggen, wat dacht u welke wijze de Heer straks Israël tot geloof zal brengen? Ja, door ze het evangelie te brengen, dat is waar. Maar verder gaat het heel hard door verdrukking. Dat wil zeggen, een tijd lang, een tijd die ook van tevoren daarvoor bestemd heeft. Per slot gaat het om zijn werk en hij heeft daar een agenda voor, zal ik maar zeggen. Er staat een bepaalde tijd voor en hij brengt dus inderdaad verdrukking over hen met als mogelijkheid dan, in de hoop dan, dat men in die verdrukking, uit die benauwdheid, tot de Heere zal roepen enzovoort. En door sommigen gebeurt dat ook. En dat die sommigen vormen prompt het gelovige overblijfsel van Israël dan. Maar zo gaat het, maar zo is het in onze dagen nog steeds. Ik heb het geloof ik wat vaker gezegd. Het is mij in het verleden altijd opgevallen. En ik ben helemaal in de evangelisatiewerk grootgebracht, zal ik maar zeggen. Ik ben erin opgegroeid. Ik heb erbij gestaan en hoe het maar heet mag. En het is mij altijd opgevallen dat gewoonlijk het evangelie gericht werd aan mensen die in de problemen zaten. Achteraf heb ik begrepen dat bijna iedereen in de problemen zit, maar dat wist ik toen nog niet. Nee, daar was ik nog te jong voor, dat wist ik toen nog niet. Zodat daarmee toch het grootste deel van het publiek wel bestreken werd. Maar ik heb me altijd afgevraagd, wat vertel je nou aan mensen die helemaal geen problemen hebben? Niet voor de wind gaat. Wat voor boodschap heb je dan? Wordt toch moeilijk, denk ik. Nee, ik bedoel het niet als kritiek. Ik bedoel, dat heb ik ook. Ik zou het dan ook niet weten. Die mensen staan er namelijk niet open voor. Die hoeven niet wat beters, wat anders. Enzovoorts. Vandaar dat ongelovigen zeggen, ja, godsdienst is er voor mensen als een soort noodrem, als een soort strohalm, als een soort houvast. En je geeft ze iets, het is wel fictief, het bestaat wel niet, maar je reikt ze iets aan in hun gedachten, in hun filosofie, in hun denken, waar ze zich dan aan vastgrijpen. En dan heeft het dan toch nog nut. Het is wel allemaal gelogen, maar niettemin, ze houden zich eraan vast. En anders komen ze misschien van kwaad tot erger. Maar, en vandaar dat volstrekte atheïsten zichzelf ook inderdaad veel beter vinden dan godsdienstige mensen, want zij hebben zoiets niet nodig. Begrijp je wel? Dat is in het algemeen de filosofie van, laten we zeggen, de buitenstaander. Maar het is natuurlijk wel zo, je kunt mensen het evangelie brengen, dat werkt alleen als ze ervoor openstaan. Staan ze er niet voor open, mag je alleen hopen dat ze nog eens een keer, dat het nog eens een keer verandert. Maar daar kun je niks aan doen. Want in de praktijk, daar ben ik stellig van overtuigd, in de praktijk kun je niet de interesse wekken. Nou, heel eng. Er zijn natuurlijk uitzonderingen altijd. Je kunt mensen op een idee brengen en aan denken zetten. Mensen die nooit denken, vragen sowieso nergens naar. Je kunt ze dwingen om eens ergens over na te denken. Dus dat kan allemaal wel. Maar terwijl ik het sta te vertellen, denk ik, maar dat heb ik u allemaal al verteld. Naar aanleiding van Matthäus 13, die eerste gelijkenis over de, hoe heet hij ook weer, gelijkenis van de zaaier. Of het zaad opkwam of niet, lag niet aan de zaaier. Het lag aan of het zaad viel in goede aarde of niet. Dus het lag aan die aarde. En zo is het nou maar net. Toch? Maar het heeft geen enkele zin om fanatiek door te blijven zaaien op steenachtige grond. Daar komt je niks van terecht. In Groningen, dat bedoel ik. Daar komt je niks van terecht. Nou goed. Toch? En dat is ook wat hier feitelijk gezegd wordt. Namelijk niet dat men die verwachting zou moeten blijven hebben. Die broeder komt wel als je nou maar genoeg onder druk zet. Nee, ga naar hem toe tussen u en hem alleen. Dat is namelijk het beste. Want in een persoonlijk gesprek zijn mensen nog wel eens geneigd dingen te zeggen. Hardop. Die ze anders nooit zouden zeggen. En over dingen dus na te denken. Dingen open te leggen. Wat ze anders in publiek, in een grote gezelschap dus nooit zouden doen. Dat meen ik, dat is nou helemaal zo. particulier wil men ons nog nadenken, iemand wat toevertrouwen enzovoort. En er kan een opening ontstaan. Als het met meerdere tegelijk is, merkte die bij mij in elk geval niet. Nee, dat meen ik. In elk geval niet. Ik kan me niet voorstellen dat ik als buitenstaander, zou ik maar zeggen, of als onwetende in een evangelisatiesamenkomst zou zitten en me dan zou laten meeslepen door de een of andere spreker. Dat is nou helemaal zo. Ja, anderen wel, gelukkig maar. Maar ik niet. Want ik ga niet mee met de menigte, per definitie niet. Dat zoek ik dan zelf wel uit. Weet je wel, ik wil wel over nadenken wat er gezegd is, maar om daar in zo'n stroom mee te gaan, van mijn leven niet. Nog niet, nee. Daar kan ik ook niks aan doen. Maar dat werkt nou niet. Dus maar in een persoonlijk gesprek, ja, ligt dat toch heel anders. En dat is wat er staat. Is het een persoonlijk gesprek, werkt het niet. Nou, misschien heeft die broeder waar het hier over gaat wat bezwaar tegen jouw persoon. Of kan die je gedachten gaan niet volgen. Of is er anders wat, iets wat communicatie verstoort. Dan ga er nog een keer naartoe en neem anderen mee. Dat is van de gedachte. Misschien ontstaat de communicatie, het contact dan wel. Dat is heel goed mogelijk. Dat is een Bijbelse gedachtegang. Maar werkt het daarna niet? Nou, dan werkt het niet. En dan kun je alleen maar vaststellen en zelfs officieel meedelen. Die of die. Ja, die hebben we mee gesproken, maar is mee te beginnen. Is een ongelovige. Wil dat ook zijn? Is het ook bewust? En dus, hij zei u als de heiden en de tollenaar. Waarna de volgende fase van het verhaal natuurlijk toch nog een stapje verder gaat. Want waar wij twee of drie geneigd zijn niet letterlijk te nemen, maar overdrachtelijk. Namelijk twee of drie is een uitbeelding van de gemeente in onze dagen, het gelovig overblijfsel. Daar is dan vervolgens de vraag, maar wie is dan die één? Deze ene broeder. Dat kan niet missen, toch? Hè? Het Joodse volk. Eerst hebben we het over één Jood, als het één is. Het één Jood, ongelovig, broeder, naar het vlees. Jood, want vanuit die gedachte wordt immers dit besproken. Maar als het meer voorstelt dan één persoon, dan is het uiteraard het ene volk. En de gedachte is dus dat het evangelie gebracht zou worden inderdaad aan het Joodse volk. Maar dat uiteindelijk zal worden vastgesteld dat het niet wil. En dat het ook officieel bekendgemaakt wordt aan de gemeente. Namelijk, het Joodse volk wil niet geloven. Is officieel ongelovig. Geeft het evangelie een en ander maar gehoord. En daarmee is het afgelopen. En als ik het zo zeg, dan geef ik eigenlijk in het kort een samenvatting van de, laten we zeggen, de geschiedenis van het begin van onze bedeling. Of de Nieuwtestamentische geschiedenis. Waarin inderdaad door een gelovig overblijfsel het evangelie gebracht werd, meer specifiek en althans aanvankelijk aan het Joodse volk, terwijl naderhand wordt vastgesteld dat inderdaad dat volk het gehoord heeft, maar niet wil. Paulus schrijft het zelfs zwart op wit. Hij zegt, hebben ze het niet gehoord? Jawel. Hebben ze het dan niet verstaan? Jawel, want, enzovoort. Dus Romeinen 10. En daarna in Romeinen 11 stelt hij vast hoe de situatie ervoor staat. Dat namelijk inderdaad dat het Joodse volk uit de positie ontheven is, er buiten is komen te staan, niet hoort tot het volk Gods enzovoort, en dus beschouwd moet worden feitelijk als een heidens volk. Besneden of niet besneden, wet of geen wet, heeft er niks mee te maken. En daarom, hij zei u tot een heiden en tot een tollenaar. Er zit nog meer achter, want het begrip tollenaar introduceert nog eens wat anders. Want een tollenaar in de schrift is vaste prik niet maar zomaar een zondaar, want dan had je nog wel wat andere ambten kunnen noemen, niet wel. Nee, ja, dan schiet me er een paar te binnen. Officier van justitie, of weet je veel wat. Laat me zitten, daar gaan we het niet over hebben. Maar een tollenaar was namelijk weliswaar een Jood. Letterlijk was weliswaar een Jood, maar in dienst van de heidenen. Een die eigenlijk toch bij het Joodse volk hoorde, maar in de praktijk diende hij het Romeinse Rijk. Hij verzamelde de belasting, hij pachtte het belastingrecht, zal ik maar zeggen, in dienst van de Romeinen. Daar moest hij aanzienlijk voor betalen. En daarna moest je maar zien hoe die Joden weer voldoende uitperste om het geld binnen te krijgen. En er zelf dan nog daartussen wat over te houden, want de percentage winst moet er wezen natuurlijk. Nou goed, zoiets dus, hè. Maar in de praktijk is de tollenaar in de Bijbel gewoon een beeld van de 10 stammen van Israël. Aan de ene kant toch Israëlitisch, maar aan de andere kant volkomen gelijkgesteld met de heidenen. Hebben die? Hetzelfde geldt trouwens, als de mannetjes is de tollenaar, als de vrouwtjes is de hoer. Precies hetzelfde verhaal. De ontrouwe namelijk is de gedachte daarvan. En beide termen worden toegepast feitelijk op die 10 stammen van Israël, die ontrouw waren, de God van Israël enzovoort, die tot de heidenen gerekend werden, maar die niettemin in onze dagen toch in de positie van voor Gods terecht zijn gekomen op een of andere manier. Het is weer zo lastig om het weer nauwkeurig te zeggen, want dan moet ik er zo lang over praten. Maar u kent de gedachte langzamerhand, dus ik doe het verder niet. Waar het nou om gaat, is dat wij in de schrift leren dat juist tollenaren behouden worden. En tot de Heer Jezus komen. En hier wordt van de Jood gezegd, hij zei u als een tollenaar. Nou, dat lijkt me duidelijk genoeg. De andere variant is die van die heiden. Namelijk, heidenen worden Israël. Gewoon door geloof. En een Israëliet, een Jood, wordt een heiden op grond van zijn ongeloof. Dus het is dezelfde omkering van rollen zoals we die al deze hoofdstukken door tegenkomen. De gedachten zijn eenvoudiger dus dat de gemeente, het overblijfsel, de twee of drie, wie het maar zijn, dat de gemeente, maar de term wordt zelfs gebruikt, dat de gemeente het evangelie bekend zou maken, inderdaad aan heidenen, aan Israël in het bijzonder en in de eerste plaats, maar gedurende enige tijd, tot op het moment dat vaststaat, als alles geweest is, dan houdt het een keer op en dan wordt vastgesteld, het is ongelovig en de zaken staan er inmiddels zo voor. En dat is wat ons ook in de brieven, met name in Romeinen 9 tot en met 11, dan wordt voorgehouden. Maar ik blijf erbij dat hetzelfde ook gewoon geldt in wat wij dan noemen normale evangelieprediking. Het houdt een keer op, het heeft geen enkele zin om mensen te bestoken met Bijbelse waarheid als ze daar op geen enkele wijze voor openstaan. Sterker nog, het wordt bij gelegenheid zelfs beschouwd als een ontwijding, een ontheiliging van het woord. Wij dienen bovendien te bedenken, maar dan wijd ik er nog wat verder over uit. Wij dienen bovendien te bedenken dat de ongelovige sowieso van de schrift niks verstaan zal. Waarom dat is, nou, ik bedoel, waardoor dat is, zou ik eigenlijk niet kunnen vertellen. Want ik zou niet weten wanneer ik een ongelovige geweest ben. Dus ik kan me in de situatie ook helemaal niet inleven. Ik weet het dus niet. Maar ik weet wel wat de schrift erover zegt. Namelijk, de natuurlijke mens ontvangt niet, begrijpt niet of gewoon grijpt niet. In 1 Korinthe 2 geloof ik nog, hè. Ontvangt niet, begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn, want ze zijn hem dwaasheid. En daarna wordt gezegd, maar de geestelijke mens ontvangt het wel en begrijpt wel alle dingen, geestelijke dingen, namelijk enzovoort. In elk geval, ik kan wel vaststellen dat iemand, en dat vind ik soms heel vervelend, maar ik kan wel vaststellen dat als iemand ongelovig is en hij gaat de Bijbel lezen, dat hij er vermoedelijk ook absoluut niets van zal begrijpen. Ik denk het niet namelijk. En dan kun je zeggen, nou ja, op den duur lukt dat wel, dan denk ik, nou. En dan zegt hij, nou, ik heb wel eens gehoord. Dan zeg je, ja, dat heb ik ook wel eens gehoord, ja. Van iemand die ging de Bijbel lezen en kwam tot geloof. Meestal is het zo eenvoudig niet. Meestal heeft men wel degelijk het een en ander gehoord. Is er wat gepredikt en zet iemand aan om niet te geloven wat hem verteld is, maar de Bijbel zelf te openen, te gaan lezen, na te zoeken. Maar dan heeft hij al een ingang, een sleutel of wat het maar wezen mag. Zo is dat nou eenmaal. Want de normale gedachte is dat het woord van God zodanige vorm heeft dat het voor de gewone mens nagenoeg onmogelijk is om er iets van te begrijpen. Want het evangelie zou gepredikt worden. Sowieso. Zaligheid is door het gehoor. Niet door het lezen, maar door het horen. Het gaat altijd om de prediking. is nou helemaal zo, kan het niet helpen. Soms denk je, noodbreek wetten, soms is er geen prediker, dan moet men het lezen. Maar dat mag dan zo wezen, maar normaal, de normale Bijbelse gang van zaken is dat het evangelie gepredikt zou worden, het geloof is door het gehoor, men zou tot geloof komen en daarna zou de geestgans die wij door ons geloof, door wedergeboorte ontvangen, die geest zou ons in heel de waarheid leiden. En waar wij die geest niet hebben, worden wij dus ook niet in heel de waarheid geleid en blijft de Bijbel een gesloten boek. Gewoon, wat kan men uit het hoofd opzeggen? Ik bedoel, dat heeft er niks mee te maken. Daarmee heeft men nog niet een begrip van wat erin staat. Zo is dat nou eenmaal. Met andere woorden, het moet wel degelijk gepredikt worden, maar dat het gesloten blijft, is gewoon omdat dit het heilige, levenbrengende woord van God is. En dat is niet bestemd voor de mens, dat is bestemd voor de gelovigen. En op een of andere wijze heeft God ervoor gezorgd, en ik geloof dat hij dat nog doet, zelfs actief. Hij zorgt ervoor dat het dicht blijft, bij wijze van spreken dan, maar dat het dicht blijft voor de ongelovigen. Als ik soms lees wat een onzin ongelovigen, theologen, wetenschappers, niet meer zijn, over de Bijbel vertellen, dan denk ik, hoe is het toch mogelijk? Die moeten ze toch uitgebreid gelezen, bestudeerd hebben, het is hun vak en ze houden zich mee bezig, hebben ze commentaar op, maar ze begrijpen er echt helemaal niks van. Nee, dan denk je, ben ik nou gek of zij? En dan weet ik wie de gek is.
Hè? Dat durf je niet tegen die antwoord te zeggen dan?
Jawel hoor, jawel, dat durf ik rustig te zeggen. Ja.
Ja.
Ja. Tuurlijk. Ja, ja, het blijkt. Zal gauw genoeg blijken. Maar zo is dat nou eenmaal. God schermt het af. En ik haal een tekst aan uit 1 Korinthe 3 over de natuurlijke mens ontvangt niet de dingen die de geestes God zijn enzovoort. Maar ik moet er eigenlijk nog aan toevoegen dat de uitspraak daar niet eens een uitspraak is over niet wedergeboren mensen, maar over wel wedergeboren mensen. Die natuurlijk leven, die, zoals de Korinthiërs, leven uit de beginselen van een oude wereld. En die dus de wetmatigheden, de normen van deze oude schepping, eventueel de wet, maar in het algemeen van deze oude schepping, toepassen op hun eigen leven. Stellen zich daaronder, men meet met de mate van de wereld. En daarover, want daar gaat het over in Korinthe, daarover staat dat de natuurlijke mens, degene die uit de, er staat zelfs zielijke mens, de mens die leeft uit de zichtbare dingen, is eigenlijk de gedachte. Die ontvangt niet de dingen die de geestes God zijn. Maar de apostel zegt het in het algemeen over al die Korintiërs, want een paar versen verder zegt hij, en gij zijt nog vleeselijk. Want, enzovoort. Zodat dit mechanisme, als ik het eens onderbiedig mag zeggen dan, dat mechanisme werkt net zo goed bij wedergeboren mensen. De vraag is namelijk of wij de waarheid zoeken. Dat die vraag geldt net zo goed voor wedergeboren mensen. Zoeken wij de waarheid of niet? Zoeken wij de waarheid, dan zal de Heer zich openbaren. Zo niet, dan kun je studeren wat je wil, maar dan vind je in heel de Bijbel niks. Dan leert het je echt niks. En de praktijk wijst dat ook uit.